Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Even een kleine contentwaarschuwing voordat de aflevering begint. Als gesprekken over zelfdoding en de rouw die daarbij komt kijken helpend voor je zijn, luister dan zeker vandaag. Als het een te grote trigger voor je is, skip hem dan vooral en heel veel liefde jouw kant op.
Het zijn gewoon een soort van kleine belletjes van liefde.
Ja.
Die je een klein beetje stutten of zo aan de onderkant.
Grief, but make it sexy. Ja.
Een beetje woeboe en we manifesteren ons allemaal helemaal het schrompen.
Wij zagen er echt allebei uit als een soort van halve drugsverslaafde jankert.
Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zitten allebei mijn co-hosts,
yes.
Barbara en onze lieve Meerte, hello. Die we heel erg hebben gemist. En ik weet dat er luisteraars zijn die haar ook heel erg hebben gemist. Dus we zijn
ik ga meteen huilen.
Dankbaar dat ze er vandaag weer is. Meteen janken gewoon.
Ja, meteen.
Vandaag gaan we het hebben over wat er momenteel bij Meerte speelt, hoe rouw er nu voor haar uitziet en wat handvatten voor haar zijn. En eigenlijk whatever comes up, wat ze wil delen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dus voor ons is het ook een soort van verrassing hoe deze aflevering eruit gaat zien. Maar dankjewel dat je luistert. Dankjewel voor alle support.
Ja,
voor
dat sowieso.
De kaartjes die jullie hebben gestuurd, de lieve DM's. En voordat we wat dieper gaan inchecken bij ons meisje, doen we ook even de wekelijkse incheck. Alsof dat gewoon heel normaal is. Dus laten we dat maar even doen. Bij wie zal ik beginnen? Bar, Meerte?
Meerte. Doe maar bij Bar.
Oh, Bar. Okay. Nou, Bar, hoe zit jij hier
Nou,
vandaag?
Ik zal gewoon met iets totaal randoms beginnen.
Ja, gewoon even een beeld of zo van iets.
Ja, nog even niet. Maar ik zit hier eigenlijk wel oké. Okay. Ik heb een soort van week van klein geluk. Hmm. Allemaal leuke, zeg maar niet super noemenswaardige, maar gewoon fijne dingetjes aan het doen. Met mijn kleine. Mensen gezien die ik al heel lang niet heb gezien. Gewoon eigenlijk chillen, maar heel, heel ontspannen. Dus ik schrijf elke avond even op. Zeg maar, wat was er leuk deze dag? Wat is er voor fijns gebeurd? En ik heb al 3 keer deze week opgeschreven carefree. Nou, dat is echt voor mezelf ook wel een beetje opvallend.
Ja, wat fijn.
Ja, en vanavond gaat ze, als het goed is, voor het eerst logeren.
Wow.
En even voor de luisteraar, mijn kind is 7. En ik denk dat ze in haar hele leven 5 keer ergens anders heeft geslapen.
Dat was vaak niet heel erg succesvol.
Nee, dus en waar de meeste mensen zullen denken, yes, ik heb nu het Rijk alleen, denk ik vooral, wat ga ik doen met mijn leven? Dus ik moet een plan bedenken. Zo zit ik hier.
Oké. Okay. En jij, Meert?
Nou, ik kan nog steeds niet geloven dat dit...
Ja.
Ja, ik ga meteen.
Oh, lief.
Schattie.
Ja.
Ja.
Ik zei toen straks al van... het is echt life imitates art, weet je wel?
Ja.
En elke keer als ik het hoor of zie, dan denk ik... Is dit echt gaande? Ja.
Gaat dit over mij?
En tegelijkertijd was dat ook de reden dat ik dus wel wilde aanschuiven. We hebben het er natuurlijk veel over gehad van... Ja, hè, Wat doe je? En ik probeer daarin ook voor mezelf te zorgen en zo. Maar je weet het soms ook gewoon niet.
Nee.
En eigenlijk is alles te snel en ook alles te langzaam. Weet je wel? Dus I have no idea.
Nee.
Ik heb gewoon een keuze gemaakt. De keuzemeid heeft een keuze gemaakt om hier aan te schuiven vandaag. En dat is wat ik vandaag weet.
Precies.
Het is echt de naam van onze podcast is echt een soort van ook hierin weer echt gewoon. Het is echt per dag. Wat weet ik vandaag? Hoe kan ik vandaag zo goed mogelijk voor mezelf zorgen? En weet je, we hebben het hier gewoon over het leven. En dit is wat er speelt. Dus ik vind het ook mooi. Het voelt ook dicht bij mezelf dat ik daar gewoon dan over mag praten. En dat ik ook weet dat als ik hier gewoon alleen maar in een stoel wil zitten en verder niks, dat het ook oké is.
Ja, totaal.
Dus ja, ik heb gewoon, ik weet het niet. Dit is de keuze die ik heb gemaakt en nu zit ik hier.
Jezus, wat nu?
Maar ik ben wel opgehaald vanmorgen door Bar met een smoothie. En het is echt, weet je, de holding en de manier waarop iedereen, ja, mijn landing zo zacht mogelijk probeert te maken is very much appreciated. Ja, daarom. Onze luisteraars zijn echt de best.
Ja.
Dus, en jij?
Ikke. Nou, ik heb net een paar dagen zonder mijn kindje gehad, want die was bij mijn moeder. Want we nemen dit op in de week dat het nog vakantie is. Volgende week gaan ze weer naar school. Maar als jullie dit horen, is het al 2 weken later. En ik merk dat ik even heel erg moet schakelen om weer moeder te zijn. Dat ik het weer even soort van. Ik ging heel lekker op even op mezelf mogen richten. En tijd met Stefano. We hadden al heel lang niet gehad dat we samen alleen met z'n tweetjes dan wakker werden of even weg gingen. Ja, dus dat. En ik merk dat ik nu even heel erg moet wennen weer van. Oh ja, mom life is er weer. Dus nu. Dat weer. Maar verder, ik ben oké-ish. Ja. Zullen we er maar gewoon induiken?
Ja, let's go.
Oké, let's go, let's go. Let's go dan maar.
Let's go dan maar.
Nee, we zeiden het net al bij de incheck. Die voelde natuurlijk super random om te vragen, nou, hoe zit je hier vandaag? Maar ja, Meert, hoe zijn je weken? Hoe is het met je?
Ja, eerlijk gezegd is het gewoon een grote waas. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat de verdoving van de shock een beetje aan het uitwerken is. En dat is heel heftig.
Ja.
En ja, weet je, de impact op mijn dagelijks leven is enorm. Want ik sprak hem praktisch elke dag en mm-hmm. ik zag hem veel. En dus mijn leven is echt leeg.
Ja.
Zonder hem en zonder zijn stem en zonder onze koffietjes en samen eten en de was bij me doen en gewoon alles erop en eraan. En hij was mijn go-to person voor alles. Dus ik wil hem ook de hele tijd bellen van dat dit allemaal speelt en dan horen van komt goed, weet je wel.
Ja.
Dus ja, je loopt gewoon constant tegen de leegte aan in jezelf en wat je mist en ja, je probeert een soort van per dag. Dus het is echt heel erg in kleine stapjes per dag te kijken wat je nodig hebt. Maar honestly, ik heb ook geen idee wat die antwoorden zijn.
Nee.
Dus wat ik net al zei, van alles is te veel en alles is te weinig. En wat heel moeilijk is, vind ik, is dat eigenlijk heel veel dingen die goed voor je zijn. Je mensen om je heen, je laten dragen en zo. Dat is ook tegelijkertijd heel moeilijk. Want iedereen heeft een soort van eigen energie en zijn eigen dingen die meebrengt en die dingen die hij zegt. En je bent zo'n open wond dat het eigenlijk is bijna niks goed. Maar de mensen die het je geven, die zijn wel. Je moet het ook doen in dat leven.
Ja.
En daar ben ik me heel erg van bewust. Ik heb een soort van super bewustzijn om me heen omdat ik dit ken. En omdat ik een soort van ongeveer weet hoe rouw werkt. En dat maakt het ook weer heel raar. Dus, maar ik kan echt de ene minuut, als iemand een grap maakt, kan ik lachen. En volgende seconde kan ik denken van, wat lach jij? Weet je wel, hoe durf je te lachen? Maar omdat ik zelf ook niet weet hoe en wat, kan je er dus niet echt op anticiperen. Dus het is een heel, dat maakt het uiteindelijk, ook al staan er 700 mensen om je heen, maakt het gewoon heel eenzaam.
Ja, dat en zei dat, je ook. Van, ja. Je bent je de hele tijd ervan bewust. Dat zei je in een gesprek met mij, meerdere keren ook volgens mij. Van, je weet wel van, je moet het uiteindelijk wel alleen doen.
Ja.
Dus iedereen kan als een leeuwin om je heen staan en eten brengen en whatever.
Ja, dat laatste stukje, dat kan helaas niemand voor je doen. En ik weet dat iedereen om me heen dat ziet en ook dat daar de pijn van voelt. En ook het gevoel wel heeft van, ik zou dat zo graag voor je willen doen, want mijn hart is gewoon echt kapot.
Ja.
Maar het kan niet.
Ja.
En dat maakt het heel moeilijk, want 's nachts ben ik wel, weet je wel, ik ben degene die dat stuk, die elke dag weer de keuze moet maken. En ik vind het super fijn en lief. En ook, weet je, mijn therapeut en iedereen zegt ook van, weet je wel, we weten, you got this.
Ja.
Je kan dit. Maar dan denk ik, ik weet het niet eens of dat wel waar is.
Ja.
En daarbij van, ik moet het wel doen weer. Weet je wel? Hoe de fuck kan dit mijn verhaal zijn? Hoe... En dan voel ik me daar weer egoïstisch over.
Het is
echt
een heel slecht filmscript.
Ja, als dat zei een vriend van me laatst ook nog. Weet je, als je
als
dit...
een film was, zou je hem uitzetten.
Ja, echt. Ja, zo van nou ook. Dat is wel een beetje overdreven. En ook met die data en zo. Het is allemaal te... Maar ja, ik weet niet. Dat maakt het gewoon allemaal, weet je wel. En als ik dan zo voel van, hoezo moet ik dit alweer doen? Voelt het ook egoïstisch? Omdat ik denk, ja, maar ik hield toch zoveel van hem. En als ik... Als hij rust nodig had en dit was zijn pad, wie ben ik dan om hier een soort van daar dramatisch over te gaan doen? Dus ik ben, nou ja, die waar we het vaak over hebben, onze straffers, die zijn ook volop aanwezig. Die laten je zelfs nu niet
gezellig
met rust.
Volk, ja.
Ja, dat mijn therapeut ook echt zei van de wolf, weet je wel, dit is gewoon, ja, mijn hoofd van alle kanten. Je probeert te voelen, maar dat voelen wordt dan een soort analyse. En het is echt, ja, het is gewoon heel veel. En dan komen daar steken tussendoor waar je in één keer voelt van fuck, het is echt gebeurd.
Zijn er dingen waar je nu op terugvalt op dagelijkse basis?
Ja, ik zei tegen, volgens mij heb ik tegen iedereen die ik ooit spreek, ik weet echt niet meer, ik weet niet welke dag het is, ik weet niet met wie ik wat heb besproken, maar het idiote was dat ik van het moment dat ik het hoorde, want ik was dus jarig, ik zou 40 worden, of ik ben ook 40 geworden.
Ik zou 40
dat
worden.
Dat is helaas
nee,
niet,
is niet
dat, als we dat nou konden terugdraaien. nou ja, ik zou die avond met hem, met Finn, gaan eten. Want het was ook de sterfdag van zijn vader. Zijn vader is in 2022 op 11 april overleden. Ik stond op en ik had een paar gemiste oproepen. En ik dacht, En ik belde het nummer... Nee, ik googelde eerst het nummer, want zo ben ik. Ik ga niet zomaar iemand terugbellen. Toen zag ik dat NPI was. En NPI is hier in Amsterdam een grote overkoepelende organisatie... waar je onder andere therapie kunt volgen. En toen wist ik dus dat het over hem ging. Maar ik schrok en toen dacht ik, oh nee, dit is een traumareactie. Ga niet meteen van het ergste uit. Maar ik dacht niet eens aan overlijden. Dat was op dit moment niet op mijn radar... Dus ik belde en toen kreeg ik zijn behandelaar en die, nou ja, zij vertelde me uiteindelijk wat er was gebeurd. En ik ging gillen. Ik viel soort van op mijn knieën en ik ging gillen. En op dat moment had ik dus al, en dat is zo bizar, het werkt een soort van meta-stel hersenen met me meelopen die voelde... Oh ja, dit was hoe het met je vader. Toen ik het telefoontje over mijn vader kreeg, stond ik midden op Amsterdam Centraal. En daar ben ik niet ter aarde gestort, omdat ik toen blijkbaar dacht... Oh ja, dat doet men niet of zo. I don't know, het is heel raar. Want je zou denken, als je ooit alles mag laten gaan...
Laat even sociaal gewenst gedrag.
Ja, maar dat zit er dan dus blijkbaar in. En dus gek genoeg had ik op dat moment, vanaf dat moment... al een soort van, alsof er iets naast me meeliep... die dat registreerde van alles waarvan je nu... toen het gevoel had, of bij nader inzien of achteraf tijdens therapie... van dat had me kunnen helpen, doe dat nu.
Ja.
Nou, dus dat was het eerste. Ik ging helemaal een soort van gewoon... Ik heb het allemaal, ik ben alleen maar gaan gillen. Maar ik weet, op een gegeven moment kom je ook wel een beetje in een soort gekke... Ik weet niet wie ik zelf heb gesproken. Ik heb alleen maar, de buurvrouw vertelde toevallig gisteren van... Weet je, ik ging alleen maar gillen, Finn is dood. En... Nou ja, op een gegeven moment, nou ja, echt binnen anderhalf seconde voor mijn gevoel stond mijn hele huis vol met mijn vriendinnen. En iedereen had alles laten vallen. En nou ja, mijn moeder en mijn zus waren al onderweg. Want ja, jarig, hè?
Ja.
Maar ik had dus heel, ondanks dat allemaal, kon ik ergens een soort van registreren. Wat bijvoorbeeld voor mij een van de grote dingen was die ik heel bewust toen heb gedaan die dag, is van, ik wilde hem zien.
Ja.
Want mijn vader heb ik niet mogen zien. Ja. Ik zei, waar is die? Ik wil hem zien. Toen hoorden we dat hij in het AMC, in het mortuarium lag. En toen zei ik, ik wil daar naartoe. Het maakt niet uit wie het regelt. En toen, dat kon, gelukkig.
Mm-hmm.
Dus we konden hem zien. Dat vond ik heel fijn. Want ik dacht alleen maar, wat de ogen niet zien, kan het hart niet geloven. En dat, daar ben ik toen bij mijn vader heel erg achter gekomen. Ja. En ook meteen dat ik dacht, wie er ook mee wil, interesseert me geen reet. Want hoe meer ogen zien wat ik zie en hoe meer mensen meemaken wat ik meemaak op dit moment, dat gaat me helpen straks. Want als je zeg maar ook nog eerst soort van helemaal moet vertellen van, nou op die dag en toen gebeurde dit, Ja, iedereen die erbij is.
Hoe meer je niet helemaal alleen hoeft te doen, hoe helpender dat is voor jou.
Ja, ook hoe helpender dat ook op lange termijn is. En dat is ook echt wel iets wat ik andere mensen altijd vertel, ook over rouw. En dat zal ik nu opnieuw gaan benadrukken. Van alles waar je niet alleen in bent, kan je gewoon makkelijker delen.
Ja.
Dus als ik dan een keertje teruggrijp naar een moment van, weet je nog hoe gek die... Hè? Want het is heel... Het zijn natuurlijk, nou ja, ik bedoel, ik was er nog nooit geweest, gelukkig, in het mortuarium. Ja. En dus het is dan zo'n gek klein parkeerplaatsje, dat je een beetje denkt, zijn we hier wel goed? En dan kom je daar, nou ja, het is gewoon allemaal heel, heel raar. Dus hoe minder je daaraan hoeft uit te leggen qua, hè, dat je een situatie moet schetsen, hoe meer je gewoon de steun kan ontvangen, omdat je het kan hebben over wat daar gebeurde. En dat was dus ook weer zo'n soort van... Dat zijn echt lessen die ik al heb geleerd. En die ik dus ook gewoon wel... Ja, bizar genoeg. Dus meteen ook daar best wel bewust van was. Dat ik dacht, oké...
Ja, bizar dat het dan zo aangaat van, oké... Okay,
ja, dit moet ik
wel iets anders doen om mezelf nu te helpen.
Precies. Dus van dan misschien kijken... Want, en nogmaals, ik blijf het zeggen... Dit is alles wat ik nu zeg, is wat ik vandaag weet op deze datum. Want als ik iets heb ook geleerd over papa... alles kan veranderen met je eigen groei. Ik ga natuurlijk straks weer volop dit proces in. Dus ik ga ook sommige antwoorden pas over 2 jaar of 3 jaar kunnen geven. Ik bedoel, bij mijn vader ben ik, weet ik veel, 4 jaar verder. En nog steeds veranderen dingen en zo. Dus echt is geen enkele garantie. Maar dit soort dingen weet ik wel. En ik heb dat ook aan een aantal mensen om me heen. Want bijvoorbeeld Finn, die was aan het daten met iemand. En zij kende niet ons allemaal nog. Dus ik heb ook tegen haar gezegd van zorg dat er iemand mee is met jou vanuit je eigen omgeving. Want hoe meer bruggen je kan bouwen naar deze realiteit... hoe minder jij daar, als je straks in je eentje bent, hoeft uit te leggen.
Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk wat je in het begin al zei. Van je bent zo alleen.
Ja.
Hoezeer mensen ook met je meeleven, het verdriet kan niemand van je wegnemen.
Nee, precies.
Maar een manier om dingen te verwerken of draaglijker of wat voor... Ja, alle woorden lijken nu natuurlijk heel niet passend. Maar is om over dingen te kunnen praten. En het is natuurlijk wel inderdaad hoe meer mensen, wat jij zo mooi zegt, hetzelfde hebben gezien. Hoe dichterbij ze in ieder geval kunnen zijn in de momenten dat jij erover kan praten.
Precies. Want als je dat ook naar de kern kan, dan moet je dat eerst gaan uitleggen.
Dan moet je dat ook nog overbruggen. Terwijl je al eigenlijk in het midden zo alleen staat.
Daarom. Dus dat is echt een ding wat ik heel erg probeerde en ook aan het doen ben. Dus die bruggen slaan en inderdaad kijken van dat laatste stukje moet je alleen doen. Maar hoe kan je in de omstandigheden wel gedragen worden? Maar wat ik al zei, het moeilijke daaraan is dat dat gewoon dus ook moeilijk is. Want je wil... alleen zijn, maar je wil niet alleen zijn. Je wil dat mensen je bellen, maar je wil ook met niemand praten. Dus het is, je wil even soms ontsnappen, maar je wil ook niet dat mensen ineens gaan lachen. Of je wil wel lachen, maar als ze een seconde te lang lachen, wil je ze ook neersteken. En dat vind ik heel verdrietig. En dat zei ik ook tegen mijn therapeut nog van, dat maakt mij heel verdrietig, omdat dat dus extra zo voelt van, maar in deze wereld... moet ik het gaan doen en in deze wereld moet ik weer met dat gebroken hart, moet ik weer, En hij was mijn mattie, Hij was mijn soulmate. En ik zei gisteren stond ik in mijn woonkamer en toen zei ik nog, Finn, waarom ben ik hier zonder jou?
Ja.
Zo, je weet, zei ik ook echt hardop, je weet toch hoe kut mensen zijn? Waarom laat je me hier?
Ja.
Maar goed, dat staat allemaal los van de eindeloze liefde. Dus ik wil ook echt, dat wil ik echt benadrukken. Ik wil niet dat iemand ook maar in 1 woord van mij boosheid naar hem voelt.
Ja.
Dat is er niet.
Nee, dat is er helemaal niet.
En als je dat hebt, dan moet je echt jezelf checken en ga research doen. Want ik ga het je niet uitleggen, maar dan ben je wel een lul. Weet je, dat mag je.
We hebben wel weer echt een fail dat we geen Kleenex sponsor hebben.
Nee, Kleenex. We moeten echt Kleenex. Weet je wel? Want er is naar hem toe liefde. Er is naar hem toe dankbaarheid. En er is naar hem toe heel veel respect. Weet je wel? Voor hoe hard hij heeft gevochten. En hoeveel hij heeft geprobeerd. En in elke hoek heeft gevochten. Om te kijken van, kan ik het laten werken dit leven? En... hij heeft ook zo hard gestreden voor een soort van eigenheid en liefde. Weet je, dat was echt zijn...
Nou, dat vond ik echt bij... Want ik was ook bij de dienst. En hoe iedereen over hem sprak. Ja. En het was echt één brok liefde.
Liefde, ja. Alleen maar liefde.
Bar zei ook van, oh, ik heb echt het gevoel dat ik hem heb leren kennen. Want zij had hem nooit meegemaakt. Ja. En het was allemaal zo liefdevol en zacht. En
zo was hij zelf ook. Hij was echt één grote. En ik sprak daar nog over, want Finne die heeft nadat wij uit elkaar gingen, heeft hij heel erg zijn best gedaan met daten. Dus er zaten heel veel gebroken harten in mijn DM. Ja. Waar we wel een beetje grappen over hebben gemaakt. Maar één meisje waar die mee had gedate, wat daarna een hele goede vriendin is geworden. En ja, dat is iemand met wie ik nu ook heel veel spreek. En zij is superleuk. En zij zei ook van, maar weet je wat het was? In een wereld waar veel vrouwen toch nare ervaringen hebben met mannen. Of sommige mannen een beetje, nou ja, hoe je het wil noemen, hè, fuckboys willen zijn. Was daar ineens Finne.
Ja.
En Finne was zo'n lieve, zachte, gevoelige, intens grappige man, die gewoon niet, hij was gewoon, weet je wel, hij was gewoon zuiver en hij was, en toen zei ze, dat was zo'n verademing, dat je bijna dacht van wow, en dat is wat we heel erg zien, van wie hij ook heeft ontmoet, maar dan heb je het ook over echt mensen waar die koffie haalde en pizza, weet je, iedereen zijn energie diep echt voor hem uit.
Ja.
En dat is ja, daar kan ik alleen maar, weet je wel, dat ik hem zo dichtbij heb mogen hebben. Want ik ben natuurlijk heel lang met hem samen geweest.
Ja.
Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat is net als bij mijn vader. Weet je wel, ik heb de meest fantastische mensen om me heen en ik verlies ze jong. En ja, daar is die dankbaarheid, maar daar is ook de pijn die daardoor heel diep is.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Kutzooi.
Kutzooi, hè?
Het is echt een kutzooi.
Zijn er dingen die je anders doet voor jezelf nu deze weken dan die eerste periode na je vaders overlijden?
Ja.
Los van wat je net vertelde over dat bewustzijn wat dan
Ja, dat
aangaat.
Speelt denk ik wel een grote rol. En daarin probeer ik dus nu bewuster stil te staan bij wat ik nodig heb. Maar bijvoorbeeld praktisch, ik kom oorspronkelijk uit Deventer en Finne ook. En toen mijn vader overleed, nou ja, dan alles speelde zich af in Deventer. En ik ben toen 2 weken later naar Amsterdam gegaan, want ik was in die tijd freelancer. En ik dacht echt van, straks raak ik ook salaris in mijn huis. En weet je, je gaat heel erg grijpen naar dingen waar je zogenaamd controle over hebt. En toen ben ik dus teruggegaan naar Amsterdam. En dat is achteraf heel niet handig geweest voor mijn verwerking. Omdat ik was op een plek waar mijn vrienden wel, het voor mij heel, ik bedoel, tuurlijk, iedereen stond toen ook, hè, want mijn vrienden zijn echt engelen, die stonden toen ook om me heen. Maar zij misten mijn vader zelf niet.
Ja.
Maar in Deventer werd hij gemist. Dus daar waren alle, hè, daar leefde hij.
Ja.
En ik heb nu heel duidelijk gevoeld van, daarom wil ik hier zijn, in Amsterdam, in mijn buurt, want dat is zijn buurt. Wij hebben 10 jaar een relatie gehad toen hij bij me woonde. Toen ging het uit. Toen heeft hij een jaartje ergens anders gewoond. Maar toen is hij weer teruggekomen. Omdat Amsterdam is natuurlijk een ramp qua huizen zoeken. En ik heb altijd gezegd, ik een huis, jij een huis. Maar zo voelt het, weet je, als ik van je hou, het boeit me geen reet met hoeveel mensen we op 1 vierkante meter moeten wonen. Het boeit me echt nul. En wij waren gewoon beste vrienden. En wij waren eigenlijk gewoon, wij vonden het super fijn en leuk en gezellig samen. Dus stiekem, weet je, het boeide ons ook helemaal niks wat iemand daarvan vond, hoor. Maar toen is hij op een gegeven moment wel weer gaan zoeken. Maar we hadden eigenlijk allebei zoiets van, het zou eigenlijk wel, vinden het wel prima zo dat we een beetje zo naast elkaar wonen. En dus de buurt waarin hij bewoog is de buurt waar ik gewoon in woon. En mijn vrienden zijn hier en die missen hem ook. En zijn werkplaats, hij was meubelmaker, is hier. Dus ik wil hier zijn.
Ja.
Ik wil lopen waar hij wordt gemist. En ik heb het al ook een paar keer gezegd, maar ik heb in ieder geval heel erg, ik kan niet voor anderen spreken, een soort van die handle with care behoefte. Ook van als ik dan een beetje naar buiten hobbel. Ik vind het fijn om dus in een omgeving te zijn waar de man die altijd de pizza's maakte moest huilen toen. Want ze hadden altijd zulk leuk contact. En de meiden die de koffie maken, weet je wel, dat we dan kokosmelk doen. Want dat zo dronk hij het liefst. Yeah. En weet je wel, iedereen in de buurt, die is zo diep geschrokken. En die leven zo erg mee. En ik heb daar heel erg behoefte aan. Dat ik dus op het moment dat ik dan naar buiten hobbel, dat mensen een beetje zachtjes met me omgaan.
Ja, en dat je het niet steeds opnieuw hoeft uit te
leggen. Ja, en ik zei ook wel eens van, weet je, vroeger liepen mensen volgens mij 40 dagen in het zwart. En eigenlijk vind ik dat dus, nou ja, kijk, ik loop altijd al in het zwart. Dus wat dat betreft schiet dat niet op. Maar wel van dat je aan mensen bijna kan zien van, weet je wel, hoe fijn als je gewoon kan zien van, oeh, diegene is er wel, maar die wil er misschien niet heel erg zijn. Dus laat ik niet... Hè, op je komen met allemaal shit. Dus ik laat je een beetje, maar ik weet je wel, dat ja. is gewoon zo'n zachte landing in het leven die ik in ieder geval heel erg nodig heb. En waarvan ik denk dat heel veel mensen daar ook behoefte aan hebben. En dat we gewoon misschien wel weer iets moeten terugroepen van dat je gewoon kan zien van, hé jongens,
als iemand dit...
Mijn hart doet fucking veel pijn, laat me maar even.
Die zachtheid. Die er ook mag zijn, inderdaad, voor elkaar.
Ja. Zo van, laat me maar even, weet ik veel, voorgaan in de rij. Of,
precies.
Weet je, zoals ik kwam eergisteren, of dacht, nou ja, een dag, regende het een beetje. En ik kwam, volgens mij liep ik echt met mijn ziel onder mijn arm. En toen, we hebben op het hoekje in onze buurt, in Haarlemmerbuurt in Amsterdam, een smoothie-la, wou ik zeggen. Maar volgens mij maak ik dat zelf van. Smoothies-winkel. En zij riep me, zei Meert, kom even naar binnen. Toen zei ze, ik zie dat je heel graag naar huis wil, maar laat me heel even een sapje voor je maken. Dus ze maakte een vers sapje en een stukje bananenbrood, weet je wel. Toen zei ze, je mag hier altijd zitten, je bent altijd welkom.
Ja,
en weet je, dan word je zo daar weer mee naar huis gestuurd. En die meiden, ik woon boven een kapsalon, die elke dag Marokkaanse koekjes komen brengen en alle post. En weet je wel, het is echt, dat nogmaals, dat allerlaatste stukje moet je alleen doen, maar dat even soort van dat zachte... Hè,
ja, het zijn gewoon een soort van kleine belletjes van liefde.
Ja.
Die een klein beetje stutten of zo aan de onderkant. Dat je moet het wel zelf doen, maar die kleine... Ja, een kleine beetje medeleven of inderdaad wat te eten of te drinken of een blik of een lief woord of wat dan ook. Dat is comfortabel
ongelukkig zijn, waar ik het natuurlijk zelf vaak heb gehad. En dat zeiden wij ook al toen straks. Het is echt bizar... Het is zo bizar, al die bullshit waar wij het hier over hebben, dat moet ik nu weer zelf gaan toepassen of dat pas ik zelf toe. Dus het is echt wat dat betreft, weet je, we lullen hier niet zomaar iets. Het is echt wat we doen. Bijvoorbeeld, hè, inderdaad, dat toen een van mijn allerliefste vriendinnen die in Portugal woont, die kon alles laten vallen en die heeft ook alles laten vallen, is ook gekomen. En om dan met haar bijvoorbeeld even voor de begrafenis, zei ze, kom, laat eventjes je manicure, pedicure. En dan zitten we daar zo naast elkaar in die stoel, weet je wel. Gewoon van, fuck deze shit. Maar wel, het zijn allemaal van die kleine momentjes die wel helpen. En daarin gelden al die dingen. Dus het gaat meer over een soort van, niet ik ga je beter maken, maar wel ik ga je gewoon helpen comfortabel ongelukkig te zijn. En wat je nu nodig hebt. En als dat eten is, want ik kan niet eens, snap je, ik mijn hersenen deden het al niet supergoed. Maar nu weet ik veel. Koken, wat?
Nee, het helpt gewoon dat er dan iets in de koelkast staat. Ja.
En dat ze dat ook allemaal doen. Maar het is gewoon het is gewoon een hele bizarre realiteit. Weet je wel, kijk, nogmaals, papa die was ook in Deventer. Dus Finne die wilde ook in Deventer, want die wilde naast zijn vader liggen. En het zijn dus ook allemaal letterlijk dezelfde plek. Dezelfde zaal waar ik ook met mijn vader heb gestaan. Waar ik met zijn vader heb gestaan. En een vriendin van mij die stuurde een foto van mij. Van 11 april, 19 april. Dat was de dienst van zijn vader. 20 april 2022. En dat is dus dezelfde setting met hetzelfde type weer. Bij hetzelfde graf. En daar sta ik gewoon naast Finne.
Ja.
En gewoon een jaar later staan we op precies dezelfde plek. Maar dan, het is te bizar.
Maar de toevalligheden of niet toevalligheden inderdaad in het hele verhaal zijn ook zo bizar eigenlijk. Ja. Zo onwerkelijk.
Het is echt heel onwerkelijk. En dat is dood sowieso. Maar zelfdoding is wat dat betreft nog een soort van verdieping. Ja, waar heel veel omheen gebeurt als het gaat over emoties van mensen en zo. Maar ik denk wat ook... voor mij, kijk, de mensen die lang met mij meelopen, die hebben ook onze hele geschiedenis meegemaakt. En ik heb Finn leren kennen in 2010, toen was mijn vader een jaar overleden. En ik kende hem van gewoon horen zeggen, want in Deventer, nou, ik wist wie die was en zo. Maar ik zeg altijd om de afstand weer te geven, wij waren geen Facebook vrienden. Dus dan, dat weet je, in die tijd, hè, vroeger, zei dat nog iets. En toen was ik ineens een soort jaar later, of ja, een jaar na de dood van mijn vader. Want mijn vader heeft precies 7 dagen op de paas gezeten voordat hij overleed. Toen was ik ineens heel erg geobsedeerd met een soort reconstructie van die laatste week. Mm-hmm. En toen hoorde ik via via dat Finn daar ook opgenomen was geweest.
Ja.
En toen... Ik bedoel, ik kan nu zeggen wat ik vind, want hij kan me toch niet meer tegenspreken. Maar we waren altijd aan het soort van bakkeleien over wie nou wie het eerste bericht had gestuurd. Maar dat ging dus meteen, ja, dat ging heel diep. En dat ik zei van, goh, als ik het goed heb begrepen, zat jij daar ook in die tijd? En ik dacht, misschien heb je mijn vader daar nog wel gezien. Toen zei hij, nou, dat klopt. Ik heb tegenover jouw vader gegeten. Ik heb tegenover hem aan tafel gezeten. En toen zei hij, ik wist nog niet dat dat jouw vader was, want ik dacht dat hij een van de psychiaters was, omdat hij er zo chill uitzag, zoiets. Ja. En toen zei hij van, maar hij keek mij aan en hij knikte zo naar je. Toen zei ik, ja, dat is echt precies hoe mijn vader, die herkende je gewoon. Van, ik zie je, dat letterlijk, zo was mijn vader. En toen, nou ja, toen ging het tussen ons een soort van rollen. En toen hebben we heel vaak gedacht van, weet je wel, zou dat knikje een soort van...
Toestemming
zijn geweest. En dat ik ook altijd dacht van, ik ben zo blij dat jullie elkaar in de ogen hebben kunnen kijken. Dat een soort ontmoeting is geweest.
Maar je hebt toch op een gekke, wat je, zoals jij ook zegt, Life Imitates Art. In de aflevering over goeroes heb je hier toch ook over verteld. Ja. Van dat je vader, dat je het gevoel had van, nou, je vader stuurde hem. Hier, heb je iemand.
Precies, ja. En met Finn ging het toen op dat moment gelukkig een stuk beter. Dus hij was heel erg van, nou ja, als je vragen hebt over alles. Nou, ja. Toen zijn we in gesprek geraakt. Zijn we blijven praten. Nou, toen werden we verliefd op elkaar. Het ging dus eigenlijk een soort van, we gingen het andersom doen. Dus we gingen niet van een roze wolk. Het was echt heel erg vanuit dat stuk van levens, wijsheid en rouw. Dus toen kwamen we bij elkaar en toen ging, nou weet je, kijk, Finn die, en ik kon daar goed mee omgaan, Finn die had gewoon zijn uitdagingen in het leven op psychisch vlak. En, maar ja, dat is ook weer allemaal van dat je bekijkt dingen gewoon per dag, toch? Ja, dus nu kan ik zeggen van, ja, toen was hij nog niet in de kern geweest of in de rock bottom, maar ja, dat weet je dan niet. Dus je probeert ook gewoon daarin te kijken van, hè, wat kunnen we nou doen om dit leven gewoon voor jou op een manier in te richten dat je er ook plezier in hebt. Nou, dus toen heeft hij heel moedig zijn baan opgezegd in Deventer, is hij naar Amsterdam gekomen. Want hij zei, weet je, maar eigenlijk is mijn droom om gewoon iets met mijn handen te doen. En toen zei ik, wat dan? Nou ja, meubels maken. Toen zei ik, dan gaan we toch zorgen dat je meubels gaat maken. Ja. Weet je wel, en daarin waren wij een hele mooie, want ik was dus, nou ja, daar heb ik het ook vaker over gehad. Ik kom uit een gezin waar mij werd geleerd van the sky's the limit. Als je dat wil, dan mag dat en hij niet. Dus ik mocht dat voor hem doen. Dus om te zeggen van, maar schat, dus dan gaan we dat doen. Want eerlijk, en ook voor iedereen die luistert, het leven is gewoon echt kort en stom. Doe iets wat je leuk vindt. Weet je wel? Mensen zijn stom en er zijn ook heel veel mensen heel lief. Maar weet je wel, doe gewoon, volg je hart. Zoek wat je, want het is echt met, weet je wel, het, zo leuk is het hier gewoon niet per se. Als je je gevangen voelt in allemaal vervelende shit. Nou ja, en toen ontmoeten we weer via via een man waar hij eigenlijk soort van in de leer is gegaan. En dat was fantastisch om te zien, weet je wel. Dat gewoon hij met al die potentie en ja, Finn is zo'n leuke, lieve, slimme, creatieve gast. Dat kwam helemaal tot bloei. En ik mocht daarnaast staan, weet je wel. Dus dat was voor mij ook altijd zo van, ik ben gewoon iemand die ziet heel graag mensen naast mij flower, weet je wel, van dat is toch het allermooiste. Zo zag ik dat ook visueel heel vaak. Want het was net alsof die bloem zo een beetje open ging. En dat ik dacht, oh wacht, hij is echt in zichzelf aan het landen. En nou ja, goed, de dieptepunten bleven ook wel. En dat bleek achteraf dan toch ook wel echt nog heel veel onverwerkt trauma te zijn van vroeger. Dus in die tijd werkte ik bij een grote krant. En ik weet nog heel goed op een ochtend. En eigenlijk, we hadden nooit echt heel erg gesproken over zelfdoding, of ik bedoel wel over mijn vader, maar niet of hij daar wel eens aan dacht. En ineens op een ochtend, eind 2015, ik weet het nog precies, toen ging hij naar zijn werk en ik werd wakker en hij kwam me een kus geven. En toen zei ik echt, en nobody knows why, toen zei ik zie je nog wat terug, toch? Gewoon, er was geen enkele, en toen zei hij, nee. En toen flipte ik helemaal. En toen dacht ik, wat? Hoezo nee? En toen heb ik hem een soort van, toen dacht ik, wat nu? Toen zei ik, oké, nou ja, hij brak, ik brak. ik Eefje gebeld, een van mijn beste vriendinnen. Die kwam meteen. Ik heb toen, ik weet niet eens meer via welke route, huisarts, crisisdienst. Nou ja, voor we het wisten zaten we daar bij de crisisdienst. Op de eerste Constantijn Huygen in Amsterdam. En grappenderwijs, want kijk, Finne was de enige die aangekleed was, want die ging naar zijn werk. Ik kwam zo uit bed en Eefje ook. Dus waarschijnlijk dachten ze echt van wie van de drie moeten we hier, weet je wel. Wij zagen er echt allebei uit als een soort van halve drugsverslaafde jankert. En hij was de enige die er gewoon met zijn stilo een soort van chill bij zat.
Dat is een beetje op.
Weet je, dus daar maakte ze eigenlijk achteraf. Ik zo, for real. Ik keek op een gegeven moment, want we moesten dan zo'n intake gaan doen. Of nou, zo'n gesprek. En toen zei ze ook van, gebruiken jullie drugs? Toen dacht ik, hoezo? Toen keek later in de spiegel, dacht ik echt van, nou, deze vraag snap ik wel. Ik zag er echt niet uit. Maar ja, toen bleek dus dat hij al, ja, dat hij gewoon zijn max had bereikt.
Ja.
En dat, en dat was eigenlijk het startschot van een periode die aan elkaar hing van opname en het zoeken naar een manier om hem weer het leven in te krijgen. Dus al vanaf dat moment is hij hij strijdt altijd al. Hè? Maar als je dan van dichtbij ziet hoe hard iemand moet werken om de brug naar het leven te slaan. Ja, en je staat erbij. En ook daarin probeerde ik dus die landing te zijn. Van oké, ik kan dat laatste stukje niet voor jou doen. Maar wat kan ik er omheen doen? Waar we ook echt hele achterlijke fouten, goed bedoeld, maar bijvoorbeeld, dat Mentrum is geen gezellige plek, weet je wel. Ik bedoel, het is ook niet dat ze het is niet een soort van kom lekker in lekker deze baarmoeder. Drinken, ja, nee, dus het was het brak zo mijn hart dat ik kwam daar binnen en ik dacht, jezus, dit is zo'n soort van, ja, het is natuurlijk eigenlijk een ziekenhuis.
Maar moet je hier beter gaan voelen?
Ja, precies. En ik kwam in die kamer en ik dacht, oh mijn god, helemaal zo. Nou, dus ik met mijn goede gedrag, ik denk natuurlijk, ik ga deze jongen helpen in zijn omstandigheden. Dus ik heb de halve stad leeg gekocht met nepkaarsjes en hier een deken van thuis en shit. En toen had Vinnie echt zoiets van, I love you, maar ik ben hier echt voor mijn rust. Kom ik aan met een soort van halve vrachtwagen.
Circus.
Oh my god. En achteraf zei ik ook, oh schat, sorry. Weet je, ik moest echt ontprikkelen, weet je wel. Kwam ik aan, hele kamer versierd. Alsof het een soort van, ja, als een soort van dat café van Ruk en Pluk was in Oost, weet je wel. Bling, bling, bling. En hij dacht echt, oh my god. Maar dat moment dat ik hem daar voor het eerst, dat ik hem daar voor het eerst moest achterlaten. En Finn is 1,92 meter, hè? Zo'n. En die stond daar zo achter die deur. En ik trok die deur achter me dicht. En ik keek zo naar hem. Toen dacht ik echt, godverdomme, weet je wel. Dat ik jou hier moet achterlaten. En ook dat ik voelde van, ik probeerde heel erg soort van te schuiven tussen mijn trauma rond mijn vader. En zo van, ik wil niet door mijn trauma rond mijn vader jou gesloten laten opnemen.
Yeah.
Daar was ik toen heel bewust mee bezig. Want we waren natuurlijk aan het praten van, hè, hoe groot risico ben je voor jezelf? En toen zei ik dat ook van, ja, kijk, ik zou het liefst natuurlijk achter gesloten deuren hebben. Maar dat komt omdat ik mijn vader ben verloren. En mijn vader die had toen gezegd, ik hoef niet gesloten. En sterker nog, mijn vader die was zo bang voor gesloten dat hij volgens mij dacht, ik piep het dus uit, weet je wel. En dus ik was daar heel erg al in die gelaagdheid aan het werken. Nou, en uiteindelijk dus toch gekozen voor een open. Omdat, ja, nou ja, ik moest gewoon dat loslaten. Ik moest ook zijn, en dat ben ik later ook heel erg gaan leren, van autonomie is voor iedereen echt zo belangrijk. Dat je dus zelf mag beslissen. Dat je mens mag zijn. En dat je gewoon zelf mag meepraten over hoe het met je gaat en wat je wel en niet aan kan en zo. Dus dat was, weet je, toen kwamen we in zo'n periode dat in één keer mijn leven was.
Ja.
Gewoon dat hij opgenomen was.
Want hoe lang heeft dat geduurd?
Hij heeft toen 10 weken gezeten. En kijk, tussendoor, we zijn dus blijven werken aan hoe kunnen we dit leven anders inrichten? Hoe kunnen we echt heel erg dat, gewoon dicht bij de kern van, maar hoe gaat het wel doable zijn? We hoeven allemaal niet een spektakel. Weet je, we wonen nog steeds in een superklein huisje. En ik dacht alleen maar, thank god, we hebben een dak. Hij was meubelmaker, zelfstandig. Stel je voor, we hadden een huis gehad op 2 hypotheken. Snap je?
Ja.
Laat mij maar klein. Laat mij maar klein, omhullend. Dan redden we het wel. En eigenlijk was het zo dat hij toen na die opname gewoon ook weer elke keer probeerde. Want het meubelmaken werd natuurlijk een soort, ja, dat was ook een hele mooie landing voor hem. Dus toen ging die daar weer naar terug naar de werkplaats en de jongens daar. Het was allemaal zo'n bijzondere familie. Dus die ook hebben heel erg met dat openbreken over ook praten. En gewoon niet net doen alsof het niet bestaat. Nou ja, daar ontstond ook in bredere zin een soort van onze gezamenlijke missie, weet je wel. Dus ik begon toen ook veel te schrijven en te delen op Instagram en verhalen geschreven. En eigenlijk ging het toen voor hem, bleef het een soort van up en down. Maar van ja, we zijn toen rond 2016, 17 echt twee hele zware crisisjaren ingegaan. Dat het eigenlijk gewoon alleen maar aan een zijden draadje hing. En dat hij gewoon de strijd voor zijn leven heeft geleefd, geleverd. En ik heb gewoon letterlijk en figuurlijk hem in leven proberen te houden. Omdat ik was inmiddels weg bij de krant en ik dacht, ik ga mezelf wel even opnieuw uitvinden. Maar toen dacht ik dat wel tegelijk kon met hem in leven houden. Ja. En ook niet per se mezelf nog dubbel inzien hoe diep dat trauma, natuurlijk ook mijn trauma rond mijn vader raakte. Dus ik ging helemaal lijpie. En achteraf ben ik daar ook wel een beetje in doorgeschoten. Waar ik ook denk dat ik hem niet altijd een plezier mee heb gedaan. En dat vind ik heel moeilijk. Maar ik kan ook zien waarom ik het deed, weet je wel. Dus wat ik vandaag weet. Ik dacht toen van, ik ga jou laten zien dat er gewoon iemand onvoorwaardelijk voor je is.
Ja.
Fuck al die shit. Ik ben hier, wij zijn hier, we zijn zo'n team. En als we elkaar hebben, we will, weet je wel. Ja. En toen is die eigenlijk een periode gewoon opname in, opname uitgegaan. En waar het gewoon echt heel zwaar voor hem was. En zodanig, weet je, ik zei altijd over mijn vader van, ik had gewoon gehoopt dat ik hem, dat we hem gewoon zoals je, kijk, de dood hoort bij het leven en zo, maar dat je gewoon iemand, gewoon dat je mag zeggen bedankt.
Ja.
Ga maar in het licht. Je bent hier, snap je? Want het allerergste aan zelfdoding is gewoon dat iemand gewoon in zijn eentje, in zo'n donkere plek, in zichzelf. Maar ook, het is het allerergst. Het is gewoon het allerergst wat je kan overkomen, zeg maar, om jezelf iets te moeten aandoen. Omdat je dus denkt, voelt dat de dood beter is dan het lijden hier. Nou kun je, en dat zeg ik dus altijd, hè. Bedenk eens hoe kut je moet voelen als je denkt dat doodgaan, want niemand wil dood. Waarom zou je, snap je, dat is niet, is niet een soort van random. En als het lijden hier, of als je hoe je je hier voelt, als je gewoon denkt de enige oplossing is dat, dan zegt dat echt iets over je lijden. En ik zweer je, dat gun je echt niemand. Hoe vaak ik Vinnen niet in zijn bed heb gezien liggen als een baby, weet je, gewoon huilen. Dat hij ook zei, waarom doet mijn hoofd zo? En ik kon het niet. Ik kon het niet verzachten. Ik kon het niet weghalen. Ik kon alleen maar zijn en hem vasthouden. En hem dus uiteindelijk ook beloven van ja, als het op een gegeven moment moet, dan zal ik je laten gaan.
Ja.
Dat heb ik hem ook beloofd. Weet je wel, zo van, alleen toen zei ik ook tegen hem, het moeilijke is, en dit is echt totaal los van hoe ik zie dat je nu lijdt. Ik denk dat er nog ruimte is, weet je wel. Misschien als we eindelijk een goede therapie vinden. Dus we spraken, de dood liep, wandelde met ons mee. Was niet, daar spraken we gewoon over van. En er is ook een punt geweest dat we echt bijna een soort deal hadden. Weet je, dat ik zei van oké, maar ik heb het gevoel dat dit nog kan. Maar ik kan jou ook niet, snap je? Tot wanneer kan ik jou gaan blijven vragen om te leven? Als het echt niet te doen is voor je. En dat vind ik ook een heel belangrijk punt. En ik zeg het vaak en ik heb het ook in het verhaal over mijn vader geschreven. Van als mensen zeggen van, oh, wat egoïstisch of zo. Weet je, het is alles behalve dat.
Ja.
Of als mensen zeggen, ja, weet je wel, je vader of Vin of iemand die zichzelf, weet ik veel, kennen, van die heeft jullie verlaten. Dan zeg ik altijd, nee, het is andersom. Ze hebben juist die ene dag extra gevochten om te blijven.
Ja.
Iedereen heeft alles aangegrepen om te blijven, weet je wel. En op een gegeven moment is het gewoon leeg. En wie ben ik dan om je nog meer te vragen?
Ja.
Dus er is een moment geweest dat ik hem heb laten gaan. En toen zei ik tegen Vin van, Vin, ik zie gewoon, ik weet het ook niet meer, weet je wel. En we waren met z'n twee zo hard gevochten en zo ons best gedaan. Maar dat lukte toen niet. Gelukkig voor mij en in die zin voor hem. Want dan hebben we het over 2018. En daarna, toen zei hij van, ja, ik heb nu een soort van geprobeerd, hè, die kant lukt me niet, dus ik kies voor leven. Hij zei dat hij daar een heel helder moment over had gehad, ook in zijn allerlaatste opname. En toen is hij ook weer vol op, dat deed hij altijd, maar vol op gaan strijden voor dat leven. Ja. Voor, hij heeft therapieën gedaan, hij heeft, weet je wel, hij is gaan sporten, hij is gaan anders eten. Ik bedoel, alles wat elke idioot aanraadt als je zegt dat je je kut voelt. Ja. Hij vond eindelijk de juiste diagnose, want dat was ook nog een hele zoektocht. En wij op een gegeven moment gingen uit elkaar, omdat we gewoon elkaar als partner niet meer konden terugvinden. Maar nou ja, dat heb ik ook vaak gezegd, van de vorm hebben we dus veranderd, maar niet, ja, onze liefde bleef gewoon even intens. Want als je dat meemaakt samen, ja, dan ben je gewoon familie. We waren gewoon echt...
Niet van, nou, doei.
Nee, doei. We waren gewoon echt, ja, dat heeft hij in zijn brief ook naar me geschreven, weet je, gewoon soulmates.
Ja.
En ik zag hem ook weer groeien en bloeien, weet je wel. Dat was echt niet een soort van... aaneenschakeling van misère en ellende, weet je wel. Ik bedoel, hij heeft al dat werk wat hij in het leven en in zichzelf stopte. Dat was ook, dat zag je ook, hoe noem je dat? Ontluiken afbetalen, nee, hoe zeg je dat? Je zaait met je oogst.
Ja, het kwam tot bloei eigenlijk.
Het kwam tot bloei, ja. Dus en ik zeg niet dat zijn leven een soort van een grote happy carnaval was. Maar het was ook niet meer zoals in de crisisjaren, weet je wel. En ik heb het in mijn afscheidsspeech ook gezegd. Van, dan keek ik naar hem en dan dacht ik van, goh, zou het lukken?
Zou het dan toch
lukken, want hij was ook altijd zo erg gefocust op, en dat is voor iedereen, dus gewoon op autonomie, weet je wel, van ik zit zelf achter het stuur. We hebben het hier natuurlijk vaak over beelden uit auto's en zo. Dus ik zit zelf weer achter het stuur. Je kan wat meer schakelen. Je bent niet zo overgeleverd aan hoe je geest je...
Ja.
Nou ja. En ja, ik zag hem gewoon ook de manier waarop die een nieuwe vrienden maakte, waarop die leuke meiden ontmoette, waarop die hij maakte altijd al prachtige meiden, maar ja, ik ben echt zo'n fangirl natuurlijk. Ik vond alles mooi. En ik dacht gewoon, en toen ging hij op een gegeven moment ook alleen op vakantie. Zei hij van, vind ik eigenlijk ook wel chill. En toen overleed zijn vader, wat natuurlijk een enorme klap was. Maar toch ook daarin, ik weet niet, ik zag hem een soort rol pakken waarvan ik dacht, ik zou er niet van staan te kijken als die je misschien wel gewoon weet door te trekken.
Ja.
Dat we hem wel mogen houden, zeg maar. Dat het niet elke keer... Het was voor mij niet meer een dagelijkse...
Nee, maar dat vertelde je ook over met jouw therapeut.
Ja.
Dat jullie een paar scenario's hadden van, nou, dit zou kunnen gebeuren. Want zij gingen
een maand op vakantie. En het was precies rond mijn verjaardag, maar ook rond de sterfdatum van mijn vader. En nou ja, toen hadden we een soort van shit, weet je wel, want dat is al een gevoelige tijd. Nou, ze gingen een maand weg en we hadden dus allemaal scenario's doorbesproken, maar niet dit. Nee. En dat geeft dus echt aan hoe het niet op mijn agenda stond. Want een paar jaar terug was dat
top of mind.
Was dat echt top of mind. En dan bouwde ik alles alleen maar daaromheen. Dus het was echt niet in. Het was gewoon niet op zo hoog in mijn gedachten meer. Ja. En toen gebeurde het toch.
En toen dus toch.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook wat ik vaak zeg van mij. Mensen die willen graag verklaren en waarom. Maar het is een... Het is zo'n ingewikkelde puzzel.
Het is een puzzel die je misschien nooit in elkaar krijgt.
Nee, ik denk dat je dat moet accepteren. Dat je dat nooit... Maar ook dat er... Iedereen gaat zijn eigen puzzel leggen. Ik heb ook mijn eigen puzzel. Snap je? Ik weet van binnen wat ik denk of wat ik voel of hoe het voor mij werkt of hoe de puzzel voor mij in elkaar ligt. Maar ik weet ook dingen niet. En er blijven gewoon dingen die je niet zult weten. Alleen wat ik gewoon heel belangrijk vind is dat mensen gewoon weten dat mijn vader, maar ook deze fantastische man, weet je, gewoon alles hebben gegeven.
Ja.
Alles hebben gegeven. En daar mag je echt van uitgaan. Als iemand helaas op deze manier sterft. Want eigenlijk zeg ik dus het liefst, iemand sterft aan depressie.
Ja.
In plaats van de manier waarop, weet je wel. Want ja, als je iemand aan een ziekte bent verloren, bijvoorbeeld kanker, dan zeg je ook niet wat uiteindelijk de complicatie is geweest waarop het, weet je wel. Dus ik zou dat het liefst ook antwoorden, maar zover zijn we nog niet met z'n allen. Blijft iedereen nog steeds een beetje aankijken.
Nou, jij blijft het gewoon heel hard roepen.
Ja, ik heb mijn stem gekregen van wie dan ook daarboven. Dus ja, weet je wel, ik heb gewoon het gevoel van dit. Ik heel eerlijk, kijk, ik snap nog steeds niet dat dit mijn leven is geworden.
Nee.
Snap je? En ik ben zo dankbaar. Maar ik ben ook kapot.
Ja. En dan toch zit je hier zo.
Knap.
Ja, echt, what the fuck. We zeiden ook, hoe ziet iemand die zo in 1000 stukjes ligt er zo goed uit? Ja. Je bent wel een soort van freak of nature, ja, honey.
Ja, grief, but make it sexy.
Ja, dat is gewoon.
En wat ik bij jou ook nog zie, Meert, is... Ik dacht er net al aan toen je eigenlijk vertelde over de geschiedenis die je hebt met Vinnen. En eigenlijk hoe je, zeg maar, de dingen die je in de podcast al hebt verteld. De mooie dingen die je hebt geleerd over je vader. De mooie dingen die je hebt geleerd over of van en met Vinnen. Denk ik, wat je net vertelde is eigenlijk dat een van de dingen die je van je ouders hebt meegekregen is... Weet je wel, ga het maar doen. En hoe gaan we ervoor zorgen dat het wel kan. Doe maar, weet je wel. En hoe je eigenlijk in dit leven daar je grote liefde al mee hebt kunnen helpen. En dat meteen soort van, ook met al je verdriet en hoe in 1000 stukjes je was al toen, dat hebt door kunnen geven. En dan van Vinnen wat je geleerd hebt, die liefde zoals, ja, zoals het denk ik een voorbeeld is van hoe liefde mag zijn en wat niet iedereen in zijn leven mee zal maken wat liefde mag zijn. En ook dit moet je dan weer op deze manier, ja, moet dan weer zo, weet je wel, eindigen. Inderdaad, het leven wat je toebedeeld krijgt, het slaat gewoon nergens op. Het is te veel. Maar ik zie gewoon in jou zo'n soort van licht, zo'n diamant, dat je ook hiermee ga je andere mensen weer zo'n voorbeeld voor zijn. Of daar ga je zo door al je pijn heen iemand iets kunnen geven wat zo waardevol is. Wat alleen jij kan geven door wat je hebt gekregen van je grote liefdes.
Ja.
Maar ook wat je door kan geven.
Ja, dat vind ik echt heel lief. En er is ook iets in mij wat dus inderdaad ook wel voelt van ja, het is gewoon niet eens meer een vraag. Wat moet ik gaan doen met mijn leven, weet je wel? Ik bedoel, dit is gewoon wat het is.
Dit is het.
Ja.
En je gaat daar zo'n verschil in maken. Daar hoef je niet eens iets voor te doen, maar gewoon alleen al door je verhaal en wie jij bent, hoe jij in het leven staat met je keuzemeid en je tuintje, ja, en je
volle ongelukkig zijn.
Ja, en maar je volle omarming van wat er is op al die vlakken. Weet je, wat ik al eerder tegen je zei, op sommige stukken ben je zo gebroken en op sommige stukken ben je zo heel. Ja. En nu is daar nog een, ja, verbrijzeld stuk bijgekomen. Maar die stukken die heel zijn, die zijn echt van zo'n soort van grootsheid. Waar mensen gewoon een soort van licht in gaan vinden zonder dat je daar een vorm voor hoeft, zeg maar, ja, te
dat
vinden.
Dat is zo lief. Thank you. Maar dat is ook wel, ik natuurlijk, een van mijn dingen is tatoeëren. Dus
je zit helemaal vol.
Ja, als het nog meer. Nou ja, er komt een groot project weer aan. Maar ik heb dan nu een klaar. En zeg maar, nou ja, 11 april is dus zowel de sterfdatum van zijn vader als mijn verjaardag als Vinnen sterfdatum. Dus ik heb 11/04 op mijn arm laten zetten. Maar ook daarin, dus ik heb in mijn nek staat een beetje mijn tuintje. Er staan twee bloemetjes en daar staan, nou ja. En ik wilde dus voor mijn verjaardag eigenlijk daar het woord levenslust bij laten zetten. Omdat ik daar dus een inzicht over had gehad bij mijn therapeut. En vond ik zo'n mooi woord. En het besloeg zo eigenlijk wat ik precies aan het voelen was. Ja, ik lach om, het is helemaal niet grappig. Maar zeg maar, ik denk in die zin ook wel
de levenslust.
Ja, weet je, voordat het tapijt weer onder me vandaan werd getrokken. Vierden we dat ook. Want ik was op dinsdag jarig, maar op zaterdag hebben we het gevierd. En we hebben echt gedaan wat ik het allerliefst deed. Dat is namelijk gewoon schreeuwen.
Ja.
Ik heb een karaoke machine gekocht. En we zijn soorten achterlijke spelletjes gaan doen waar iedereen alleen maar zo hard aan door elkaar aan het schreeuwen was. Dat ze denk ik in Rotterdam nog hebben gehoord. En ik ben zo verliefd op woorden dat iedereen om me heen weet ook het allermooiste cadeau wat je mij kan geven is een geschreven kaart of een speech. En Eefje, een van mijn allerbeste vriendinnen, die heeft een prachtige speech gehouden waar het dus ook ging van, hè, je hebt echt veel meegemaakt. Maar nu zijn we hier en het voelde echt als een soort doorstart. Nou ja.
Jammer, joh.
Maar ik dacht dus wel van, dit is dus weer zo. Ik heb dus ook levenslust laten zetten afgelopen week. En dat is niet omdat ik het nu voel, maar wel omdat ik weet weer van, dat is nu een hoop of een intentie of een doel. Hoe je dat ook wil zien. Of misschien wel een verlangen weer naar dat gevoel. Maar dat mag er ook zijn. En het is heel belangrijk om dat er dus wel bij te houden. Weet je wel? Dus ik zie dat tatoeagedagboek, want mijn lijf is een soort dagboek. Daarom zeg ik dat ook heel vaak tegen mensen. Ze hebben dan van, ja, maar heb je spijt? En ze zeggen, nee, maar juist niet. Snap je? Want ik heb mijn allereerste tatoeage ooit was golden. Toen was ik jong en toen vond ik het leven echt heel leuk. En nou ja, daarna niet meer per se, toen allemaal shit gebeurde. Maar voor mij was het juist een soort van, dit is er ook geweest.
Ja.
En zo zie ik dit ook.
Die markers dus, mogen er gewoon
precies
zijn.
Dus ik heb nu die 1104, weet je, we zijn gewoon team. En ik, Finn is zo'n uniek persoon dat hij zelfs een soort van grapje wist te maken in zijn allerlaatste woorden aan mij, wat dus ging over dat ik misschien maar een nieuwe verjaardag moest kiezen in augustus. Maar ik voel augustus niet, man. Dus 11 april is gewoon, en heel eerlijk, als dat zijn dag was, was het zijn dag.
Ja.
En hoe je het ook ziet en hoe je het ook voor jezelf, weet je, ik kan je nogmaals alleen maar vertellen hoe ik het zie en hoe mijn hart het voelt. Er was gewoon een portaal, ook het jaar daarvoor voor zijn vader. Ik ben hem 1 keer bijna eerder op mijn verjaardag verloren. Misschien was er iets rond die datum, snap je? Maar voor mij is het een extra verbinding met hem.
Het voelt juist als een vereeuwiging, hoe ik het zie.
En misschien ook wel een eer. Van, het is gewoon onze dag. Ja. En het is mijn. En misschien zag hij ook wel van, juiste staat weer. En niet van, laat ik je nu weer even omver duwen. Maar meer van, ik kan je rustiger achterlaten, snap je? Zo voel ik het. En ja, we zijn gewoon team, snap je? We zijn gewoon team 11 april en met zijn vader erbij. En ik hoop gewoon dat ze samen zijn.
Ja.
En ook met mijn vader, want ik weet zeker dat zij het echt heel goed kunnen vinden. Dus ja, als het niet zo triest was allemaal, was het nog wel een gezellige situatie.
Ja, gezellig kroegje daar.
Ja.
Als laatste wilde ik nog vragen, wat zijn je handvatten voor de komende tijd? En wat kunnen wij doen? Wat kan je omgeving doen?
Nou, wat ik probeer is echt per dag te leven.
Mm-hmm.
Nou ja, wat ik al zei, de titel van deze podcast is gewoon zo waar. Het is echt wat ik vandaag weet.
Ja.
En daarom ook voor iedereen die door zoiets gaat, van geef jezelf de ruimte om ook per dag dus je gevoelens of je behoeften te veranderen. Want het is gewoon een veranderend proces.
Ja.
Dus ik weet niet wat ik morgen nodig heb. Ik heb vandaag gekozen om hier te zijn en ik voel nu al dat ik waarschijnlijk heel diep in slaap ga vallen straks. Het kutte is dat als je dan wakker wordt, dat de nachtmerrie is, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel moeilijk. Maar mijn therapeut, die ook een engel is, die is weer in het land en die zie ik volgende week. Dus ik denk dat ik met haar gewoon weer, ja, weet je wel, ga zitten van, nou, Laten we deze scherven ook maar weer gaan oprapen. En dus voelen na deze dagen van, hoe voel ik me over de podcast? Weet je wel? Nogmaals, wat voor mij heel fijn voelt, is dat we het hier zo hebben over wat we doen en hoe het leven is. Dat ik het gevoel heb dat je hier gewoon mag zitten zoals je bent.
Ja.
En ik hoop, ik wens mezelf dat ik dat kan en wil blijven doen. Dat is mijn intentie.
Ja, dat hopen wij natuurlijk ook heel hard.
Ja, en ik wil, ik heb ook een intentie om weer sporten te gaan oppakken. En zo gewoon weer een beetje een soort structuur aan te brengen. Maar het doen is wel nog iets anders.
Nou, ik vind het al wel super knap dat je elke dag jezelf naar buiten krijgt voor een koffietje. En
ja, maar ja, ook, weet je wel, dat leger om me heen, iedereen neemt je zo aan de hand. En het is, dat vind ik ook wel nog iets lastigs van wat ik tegen mijn vriendinnen zei. Van, ik voel me soms zelfs wel bijna een beetje schuldig. Van, jullie moeten alweer alles laten vallen voor mij. Het is zo fucking bizar dat ik zat gewoon vooraan bij de dienst van Finn en ik keek achter me. En er zaten een aantal vrienden op precies dezelfde plek als toen bij mijn vader. En toen dacht ik, godverdomme zeg, zitten we hier alweer? Dus, en toen zei, nou ja, dan zeggen ze natuurlijk van, hè, dat hoeft niet. Maar toch, zo voelt het soms wel van, jullie moeten alweer mij omhoog houden.
We doen het.
Ja.
Want we willen dat voor je doen.
Ja, en ik denk dat je dit... Kijk, je krijgt een leven met heel veel shit. Maar je hebt ook een leger engelen gekregen. Zo. Daar hoef je je ook dus niet schuldig over te voelen.
Ja. Nee.
Het is een package.
Maar het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Ja, ik zeg het vaak als een... Voornamelijk, ja, als je vrouwen in je leven hebt die willen dat je oké bent...
Hou ze.
Dat is echt een force of nature. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Dus er zit ook heel veel dankbaarheid. Dank u wel.
Wij zijn ook heel blij voor jou, Moppie. Blij met
jullie.
Jou.
Ja.
Oké, nou laten we hem voor vandaag afsluiten.
Ik dacht dat ik misschien niks ging zeggen, maar...
Nee, ja. Jenny, je hebt langs
een soort spreekbeurt.
Langs de spreekbeurt ooit.
Sorry.
54 minuten.
Nou jongens, nou,
kan gewoon.
Maar laten we hem afsluiten voor nu en naar het volgende onderdeel gaan.
Zie.
Nou, zoals elke week hebben we ook deze week een volgersvraag.
Het leven gaat gewoon door.
Het leven gaat gewoon door, hatsa. Gewoon doorpakken.
Ja.
En de vraag is, wat doen jullie op het gebied van spiritualiteit? Bar.
Nou, misschien moet jij daar eens even mee beginnen. Mee.
Nou, ik ben er bij jou heel nieuwsgierig naar.
Maar waarom moet ik dan beginnen?
Nou, omdat je zo leuk tegenover me zit te lachen.
Oké. Ja, wat doe ik met spiritualiteit?
Moet je eerst niet even... Ik vraag me altijd af, wat is spiritualiteit? Wat staan we daar dan onder?
Ja, ik denk dat dat dus inderdaad heel breed is. Dus daarom wilde ik eigenlijk dat jij eerst ging. Omdat ik denk dat jouw definitie breder is dan die van mij. En dat ik dan denk, oh ja, maar dat doe ik ook. Voor mij is spiritualiteit zeg maar alles wat te maken heeft met het niet tastbare. Zo kleed ik hem in.
Oh, vind ik best mooi.
Ja, dus ik heb het bijvoorbeeld... Ik ben niet gelovig, maar ik geloof wel in het universum. En een soort van een overkoepelende energie. En dat is iets waar ik me heel bewust van ben en graag zeg maar op afstem. Dus dat soort dingen doe ik bewust met ademhaling, ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld. Ik heb de neiging om heel erg...
Niet te ademen.
Niet te ademen. Ik hou heel vaak mijn adem in. En ook om heel soort van in mijn hoofd heel druk te zijn met het nu. Dus ik heb een soort mini-gewoonte voor mezelf. Zet ik een timer op 1 minuut. En dan even heel, zeg maar, alles weer even in mezelf trekken. Ademhalingsoefeningen. En even gewoon afstemmen met, zeg maar, de grond onder me. En het universum boven me. Weer even een soort van alignen. Dus dat doe ik heel graag. Dankbaarheid is iets waar ik heel bewust mee bezig ben. Dat valt voor mij ook daaronder. Dus... zeg maar de gratitude journals, dat idee. Ik schrijf elke avond voordat naast mijn bed ligt een boekje. En daar schrijf ik op, ja, wat was er vandaag fijn? Wat heb ik allemaal, weet je, wat heb ik gedaan? Wat, nou ja, alles wat ik wil onthouden van deze dag. En bewust alleen de positieve dingen. Dus ja, negatieve dingen, dat kunnen we allemaal wel verzinnen. Maar de positieve dingen, dus dat doe ik heel bewust...
Als we het nu net hebben over het verlies van iemand en zo, heb jij het gevoel dat dan bijvoorbeeld in het universum mensen of spirits of energieën om je heen zijn? Of heb je zoiets van dood is dood?
Nee, ik geloof wel in spirits. Ja, ik geloof niet per se in zeg maar leven na de dood. Zo concreet is het ook niet voor mij. Maar ik geloof wel dat je, ja, dat er één soort van universele energie is. En als we doodgaan, dan gaat je spirit weer naar het universele, ja, zo zie ik dat. Dat is ook iets wat mij veel houvast en troost geeft.
Ik denk dat het daar ook om gaat, toch? Wat je houvast en troost geeft uiteindelijk.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat heel veel, als je heel veel geloven... en dat bedoel ik niet per se religie, maar wat mensen geloven naast elkaar legt... dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn. Alleen met name in bijvoorbeeld in religie dat het allemaal een andere naam... of een andere regel heeft gekregen. Maar dat de basis eigenlijk heel erg hetzelfde is. Dus ja, nou ja, dat soort dingen. Ik ben zelf niet van de kaart te leggen en die dingen doen.
Oh, daarom keek je naar Mara.
Daar komen we zo nog. Maar het zit voor mij meer in bewustzijn van energie. Ook in andere mensen. En het al dan niet afstemmen daarop.
Ja, dus eigenlijk vind ik jou echt super, super spiritueel dan.
Oh ja?
Eigenlijk. Bezig met alignen en zo.
Ik
ja?
Ja, ik ben echt niet daarmee bezig. Nee.
Huh?
Dat vind ik dus echt heel grappig.
Ja, je legt wel kaarten.
Maar dan denk ik, vind het heel vaak...
Woehoe?
Een beetje woehoe. En we manifesteren ons allemaal helemaal het schrompes.
Of zoals Rochelle zegt, je moet womanvesten, niet manifesteren.
Ja, dat is even wel een goed punt.
Of zoals Lois zegt, manifestering.
Krijg de manifestering, ja. Ik heb altijd moeite met dingen die dan heel veel oppoppen. En inderdaad, iedereen is aan het manifesteren. En miracle mornings aan doen. En dan gaat het mij een beetje tegenstaan. Ik heb wel periodes dat ik inderdaad tarotkaarten leg. Ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd wat minder gedaan. Maar dat helpt me wel heel erg. Dan stel ik ook in mijn hoofd de vraag van... Oké, Spirit, wat heb je voor me deze week? En wie Spirit dan is, geen idee. Dat is dan denk ik wel het universum of zo. En dat geeft me soms wel guidance. Dat helpt me wel. Ik vind het ook heel leuk om daarin te duiken. Maar ik merk ook dat ik de laatste tijd meer de behoefte heb om het echt bij mezelf te zoeken. En als ik dan kaarten leg, dan voelt het soms zelfs alsof ik een beetje van mezelf wegga. Omdat ik het ergens anders zoek dan bij mezelf.
Terwijl grappig, want ik heb dat dus ook met kaarten. Voor mij raakt het een beetje aan het idee van de horoscopen. Dat je soort van je leest het op een manier wat bevestigt wat er... Zo gebeurt het bij mij in ieder geval. Dat je er net uitpikt wat... een soort van bevestiging is voor jezelf. Van, zie je wel.
Ja, soms vind ik het heel erg fijn. Dus als ik echt een specifieke vraag heb, dat ik dan kaarten leg. Of wat ik ook leuk vind om te doen, is om een soort spread te leggen voor de week. Dus dan gewoon even te kijken van, wat komt er boven? En wat ik heel prettig vind, is de Shani-app. Die is van Shani Nichols. Oh, ja. En die is wel gebaseerd op astrologie, maar daar zitten ook meditaties in die ik heel fijn vind. En je krijgt ook een soort... daghoroscoop. Ik weet niet of het echt een horoscoop is, maar er staat dan een soort van tips voor die dag of wat je deze dag kan verwachten van hoe de stand van de sterren is voor jou. Alleen is zij heel down to earth en geeft ze heel bijvoorbeeld fijne vragen om over na te denken. En dat vind ik wel een chille manier van ermee omgaan. Maar zodra het heel erg gaat zweven of gaat over werken met het universum en zo, dan ik krijg gewoon een soort van error.
Ja, dan ben ik waarschijnlijk de zweverigste van iedereen hier. Maar ik heb dat wel eens vaker gezegd. Ik heb zo'n soort halve hippie opvoeding gehad. Dus ik weet nog dat ik vroeger wel eens tegen mijn vader zei, ik geloof niet in God. En dan zei hij, dan geloof je niet in jezelf. En dat soort dingen, die zijn natuurlijk als je later ouder wordt heel erg aan het landen. En voor mij is het universum veel ronder. Het is echt een soort energieuitwisseling. En voor mij is spiritualiteit eigenlijk liefde. Dus ik heb heel duidelijk een koers in mijn leven van, dat heb ik ook op mijn lijf staan. Be determined to see with love. En dat is wat ik echt, echt heel bewust elke dag doe, ook nu. Dus kijk vanuit liefde. En kijk vanuit liefde naar elkaar. En kijk vanuit liefde naar jezelf. En voor mij is verder alles welkom. Ook wie er mij een teken van het hiernamaals of waar je ook bent. En Polly, de kleine van een van beste vriendinnen, die had een tekening gemaakt voor ome Vinnen. Die was dol op ome Vinnen. En dat is de enige tekening die is meegegaan in de kist. Hele mooie kist trouwens. Handgemaakt door zijn medemeubelmakers. En ik kwam een paar dagen later beneden in mijn huis. Toen lagen de potloden waar Polly mee kleurt, midden in de kamer. En niemand was in de buurt geweest van die potloden. Polly niet, ik niet, want die lagen echt op een plek in de kas waar ze niet...
Ja, je moet echt je best doen om erbij te komen.
En toen dacht ik, hoi. Maar ik zeg ook altijd tegen iedereen, luister, wat je ook gelooft, hoe je ook als het... Dus ook al zie je een fucking kakkerlak die je doet denken aan iemand die je mist. Als je dat op dat moment voelt, dan is het zo. Dan is het je oma, vader, moeder, whoever.
Ja.
Scheid aan, snap je, ook daarin. Wat je nodig hebt, ook al is het te zweverig. Of ook al denk jij, er vliegt een veer. En dat betekent, whatever helps. Snap je?
Ja.
Dus, en mijn vader zei altijd, dan kan ik het toch nog helemaal even quote aan het eind. Mijn vader die zei, spiritualiteit moet je leven. En die voel ik heel erg. Ja, dus
heel mooi.
Je kan inderdaad op je yogamat gaan lopen zweven en dan in het weekend nog een paar gram coke snuiven. Dat kan, maar je moet eigenlijk gewoon wees die liefde. En ga niet alleen maar lullen, maar doe het ook.
Ja, slimme vader, man.
Zo slim.
Echt.
Nou heet deze podcast natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En we hebben weer twee inzendingen. De eerste komt van Tamara. Zij deelde Het hoeft niet in één keer.
Ja.
Ja. Nou, zeker.
Ja, zeker. Ja, Tamara.
Ja, Tamara, je hebt gelijk.
Ja.
En Vera deelde een praktische tip. Ik heb 10 doorzichtige bewaardozen en bij meer bewaren moet ik ook iets weggooien. Dus het mag nooit meer worden. Ze houdt het gewoon overzichtelijk.
Meer dan 10 niet?
Nee, niet meer dan 10. Nou, best wel. Ik vind het wel slim. Ik probeer dit met Isamea
volgens mij voelt
nu
Barbara zich aangevallen in haar Tupperware collectie.
Oh nee hoor, helemaal niet. Ik denk alleen, ik heb doorzichtige dozen en je mag ze hebben. Want ik word helemaal gestoord van het feit dat ze doorzichtig zijn. Want dan vind ik het dus nog steeds rotzooi.
Oh,
maar je hebt maar daar ging mijn hoofd heen.
Je hebt ze dan niet in je berging staan?
Zeker wel, maar dan is het toch niet zoals ik het wil.
Ja, precies.
Oh, maar als je niet ziet wat erin zit.
Ik weet toch wat erin zit. Ik weet wat erin zit. Oh. Zo ben ik, ja.
Oké. Ja, ik niet.
Nee.
Nou, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Blijf vooral je vragen insturen, je lifehacks, je inzichten met ons delen. Sluit in onze DM met alles wat je aan ons kwijt wil. Wil je met ons samenwerken? Dat kan. Mail dan naar sales@wpg.nl. Een hele, hele dikke vette shout-out naar Meerte die er vandaag weer was.
Bedankt dat ik
heel bar. En naar mijn broertje die de muziek heeft gemaakt. Aan de volgers die mee hebben gewerkt aan deze aflevering.
En we love you. Echt bedankt. Jullie zijn echt de beste. Ja, jullie zijn next level.
Echt, ja. Ga ons volgen op je favoriete podcast app. Deel ons met iemand waarvan je denkt dat ze ook iets aan onze aflevering kunnen hebben. Daar hebben wij ontzettend veel aan. Geef ons een review op Spotify. Daar kun je nu bij elke aflevering een geschreven review achterlaten.
Klopt.
Nou, we zijn er volgende week donderdag weer. En heel veel dank voor het luisteren. Bye.
Doei.